Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
Naam van jullie bedrijf?
Stadshaven Brouwerij.
Welke twee speciaalbieren zijn jullie hardlopers?
De Blond en de Triple.
Wat is voor bierbrouwers de grootste uitdaging om winstgevend te worden?
Schaal.
Komt de limiet van het aantal bierbrouwerijen in Nederland zo langzaam maar zeker in zicht wat jou betreft?
Zeker.
En, beste Harm, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
Wij geven hefboom aan de ontwikkeling van een heel ruig havengebied naar een gebied waar mensen gaan wonen en gaan werken.
Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Harm van Deuren van Stadshaven Brouwerij Rotterdam. Van harte welkom.
Dank je.
Ja, die hardlopers waar jij het over had, die heb je inmiddels hier voor ons neergezet. De studio is veranderd in een kroeg. Wat zien we allemaal?
We hebben hier 3 bieren uit onze, we noemen dat de fruitlijn. We zijn begonnen in een oude fruitloods. Nou, dat vonden we het leuk om fruit te verwerken in onze bieren. Het is een subtiele laag fruit die daarin zit. En je ziet hier onze Octopus Blond, onze Great White en onze Piranha Triple. Dus wij zijn vanuit de Stadshaven.
Moet je heel even stil zijn nu? Oh. Dat geluid kennen we allemaal, hè?
Vanuit onze Stadshaven zijn we op zoek gegaan naar diverse fruitsoorten waarvan we het mooi vonden om die te combineren met klassieke bieren. En op die tochten die we hebben gemaakt, zijn we allerlei zeemonsters tegengekomen. En die zie je heel mooi grafisch terug ook in die etiketten.
Hey, en Harm, dat verhaal hè, over jouw bedrijf is in feite best heel bijzonder om 2 redenen. Dat is de omvang en het feit dat jullie in 1,5 jaar al zo ver zijn.
Ja, om dat te illustreren van de 500 brouwerijen die we in Nederland hebben. Hebben wij in 1 keer de 1 grootste neergezet. Dus met een capaciteit van 2 miljoen liter bier per jaar.
Na Jopenbier. Uit Haarlem. Ja, ja.
Juist. Dus als je craft bier definieert. Als je zegt van nou, dat is een brouwerij gericht op speciaal bier. Onafhankelijk, dus niet behorend bij een grote brouwerij en jonger dan 50 jaar. Nou, dan heb je er daar zo'n 500 van. Heel veel kleintjes, die paar tienduizenden liters brouwen. En een aantal ja, wat grotere. En daar ja, hebben we ons meteen in 1 keer een beetje in het linkerbovenlijstje gezet.
1,5 jaar geleden dus gestart in een 100 jaar oude loods. 5000 vierkante meter, 1000 vierkante meter horeca. Rest is brouwerij.
Klopt.
Daar gaan we straks nog wat meer over horen. En hoeveel liter speciaal bier kun je hier dan op jaarbasis brouwen?
Met de apparaten die we er nu hebben staan, 2 miljoen liter. En het is een relatief eenvoudige stap om dat naar 4, 5 miljoen uit te laten bouwen. En dan hebben we alleen maar, dus haakjes, wat lager tanks
ja,
nodig.
En met de zekerheid waarmee je dit zegt, denk ik dat je al wat plannetjes aan het smeden bent.
Hè? De ruimte staat er leeg voor.
De ruimte staat er leeg voor.
Is ingetekend. Ja. En ik denk dat die er wel komen.
Patrick, zullen we samen eens even naar die biermarkt in Nederland kijken? Want hoeveel bierbrouwers zijn er eigenlijk? En hoe heeft zich dat de afgelopen 100, 150 jaar ontwikkeld?
Ja, dat vond ik wel een interessant beeld. Want het startte ongeveer rond 1870 en daar werden er 400 brouwerijen geteld. Daarna zag je het dieptepunt komen naar de jaren 50, dus 1950, maar ook in de jaren 1990. En uiteindelijk rond 2019 zat het op 816 en nu zitten we rond de 930.
Daarbij moeten we nog wel het verschil maken tussen enerzijds brouwerijen en brouwers.
De brouwerijen die hebben de infrastructuur en de brouwers. Je kunt ook zeg maar een stukje ruimte huren om uiteindelijk je eigen bier te brouwen.
Jij kent onze gast uit een vergrijs verleden. Jullie hadden ooit samen dezelfde werkgever. En jij bent ook in zijn nieuwe zaak geweest.
Ja, ik vond het echt een fascinerende ervaring. Want uiteindelijk het is die plek in Rotterdam waar Harm het al net over had. En daar heb je dan echt een groot etablissement qua horeca. Dus je kunt er eten en drinken. Zou Harm, ik zou even meenemen naar achteren. Ja, dat is eigenlijk gewoon het lijkt wel een soort lab. Zo schoon. Het ziet er staal. Ja, het is allemaal staal. Maar je ziet er geen kruimeltje of stofje liggen.
Er zijn dus ongeveer ruim 900 brouwers in Nederland. Ongeveer 500 brouwerijen. En de meeste van hen zijn niet heel groot. Veel eenpitters ook. Ja. Jullie kozen ervoor om meteen flink uit te pakken. En ik denk dan op de eerste plaats, daar heb je geld voor nodig. Hoe heb je dat voor elkaar gebokst?
Daar heb je serieus geld voor nodig.
Dat is niet een aantal ton, maar dan praat je wel over een miljoenen investering.
Ja, vele. Ja,
vele miljoenen.
En dat hebben we met partners gedaan. En dat betekent dat de verhuurder van het pand, de eigenaar van het pand, die heeft goed meegedaan. De bank vond het een heel leuk, spannend en mooi idee. En daarnaast hebben we nog wat verwaterd. En hebben we 4 nieuwe aandeelhouders erbij gehaald. En dat mag ik zeggen, echt wel smart money. Dus mensen met die niet alleen geld, maar gewoon ook echt een track record meenemen.
Uit de sector?
Uit de sector, ja. Ja.
En dan als je even inzoomt op de bedragen die je dan kwijt bent. Want ik had het net over miljoenen. Maar voor hoeveel heb je bijvoorbeeld verspijkerd aan het pand?
Nou, dus als je het een beetje volgt, dan het pand is aangeschaft. En daarna voor een kleine 5 miljoen verbouwd op onze specs. En daarnaast hebben wij er nog eens zo'n 7 miljoen in gestopt. En dat is dan, voor een groot gedeelte is dat de brouwerij hardware. Dus al dat mooie blinkende RVS, wat Patrick heeft gezien. Stukjes bouwwerk, zeg maar, wat we hebben. En ook heel veel voor de horeca.
Ja, en die hardware waar je net over praat. Zullen we eens even nagaan welke investeringen er dan nodig zijn voor het optuigen van zo'n brouwerij? Wat zijn bijvoorbeeld de spullen die je moet inkopen? En ja, welke prijskaartjes hangen daaraan?
Nou, als je het proces volgt, dan begin je met grote moutsilo's. Dat is in ons geval, zijn dat silo's waar je 28 ton mout in één keer kan storten. Dat stuk, en dat wordt dan geschroot, dan heb je het nog over tonnen. Dan ga je naar de brouwketels. En dat is eigenlijk waar je je moutsoep maakt. En dat doe je in 4 tanks achter elkaar. Dat is wij brouwen per 4000 liter in de Stadshavenbrouwerij. En dat doen we 3 keer per dag in principe. Dus dan brouwen we 12.000 liter. Zo'n set, dat is een behoorlijke investering. Dus dan zit je wel tegen een miljoen zit je aan. Dan heb je wel een volledig geautomatiseerd proces. Daarna in het proces heb je lagertanks. Die hebben wij 19 van 4.000, maar de meeste zijn 12.000 liter. Of in brouwerijtermen 120 hectoliter. En dat is een investering van een driekwart miljoen. En dan helemaal achter in de lijn heb je de afvullijnen. En wij hebben een flessenlijn, een blikkenlijn en een fustenlijn. En daar ben je ook een miljoen ongeveer voor kwijt.
De miljoenen vliegen ons om de oren. Ja. En Patrick, dan is er ook nog de factor arbeid. En ik kan me voorstellen, als je een heel klein brouwerijtje hebt, dan drukt zo'n factor onevenredig zwaar op de winstgevendheid van je bedrijf.
Ja, alleen je ziet wel dat bij, kijk, als je een microbrouwerij start en je houdt het heel erg micro, dan is die component van arbeid natuurlijk een stuk groter. Alleen als je groter gaat, dan is die opstart veel kostbaarder. Dus uiteindelijk zie je dat het met een microbrouwerij, als je die klein houdt, is het wel relatief moeilijk geld verdienen. Want je hebt en hoge start-up kosten, ook intensieve concurrentie. Want je moet met al die andere labels en die kleine brouwerijen concurreren. Dan moet je ook je marketing en je sales doen. En dan is de vraag dat je wel een succesvolle brouwerij kunt zijn, waar wel behoorlijk wat afzet is. Maar ja, verdien je dan uiteindelijk ook je geld. Dus het aandeel van personeel is vele malen groter als je in een kleinere brouwerij zit. Dus wat Harm vertelt. Ja, dan kun je zeg maar met minder mensen toe, omdat het eigenlijk echt in hele grote getallen gaat.
Want je gaf inderdaad aan het begin van ons gesprek ook al aan, wat is het moeilijkste om een brouwerij winstgevend te maken? Dat is schalen.
Ja.
En dat lukt heel veel van die microbrouwerijen niet.
Nee, dat klopt. En
waar ligt dat dan aan?
Nou, vaak zit je vast. Dus Je spreekt bij brouwerijen over een aantal generaties. Dus je begint met een heel kleine brouwerij. Dus een eerste generatie brouwerij van een 500 liter tankje. En dan ga je doorgroeien naar de tweede met een 1000, 1500 en dan een 2000. En dan als vierde generatie heb je een 4000. Om je een idee te geven, zo'n eerste generatie brouwerij, die koop je dan bijvoorbeeld voor 150.000 euro. En daar is dan één iemand mee bezig, vaak om en te verkopen, en om te brouwen, en om te bottelen, en om het weg te brengen naar zijn familie, vrienden en de lokale kroeg. En dan is je werkweek echt wel helemaal vol. En dan kan je net je verre oom terugbetalen. Voor de brouwerij.
Dan hou je misschien enkele tienduizenden euro's per jaar over.
Precies.
Dat is het dan wel.
En dan ontgroei je dat eigenlijk nooit. Dus die stap van die eerste naar die vierde generatie, dus wat wij in één keer hebben gedaan, dat is een stap die de meeste brouwerijen gewoon nooit halen. En als je heel succesvol bent, dan haal je hem in 10 jaar of in 30 jaar.
En je zei net ook wel wat interessants. Hè? Die microbrouwerijen, die verkopen hun bieren voornamelijk aan vrienden, familie. Heel lokaal vaak. Ja. Patrick, ik kan me voorstellen, wil je bijvoorbeeld retail als verkoopkanaal toevoegen, dan zul je toch wel gegarandeerde kwaliteit en kwantiteit, omvang moeten beloven. En dat is met name ook voor die kleine spelers heel lastig.
Ja, dus betekent eigenlijk wat Harm zegt, dat je dan dat moet opschalen, omdat je dan als je dan het zelf gaat wegbrengen, dat het in grotere getalen gaat. Maar als je bijvoorbeeld hier in Nederland naar een supermarkt wil, dan moet je wel een bepaald volume aan kunnen, maar ook keer op keer op keer. En dat moet ook dan netjes afgevuld worden, et cetera. Ik moest trouwens net wel denken aan wat jij aanhaalde, Harm, dat voorbeeld. Een paar jaar geleden was ik in Atlanta en dan had je daar de Monday Night Brewery. En dat was fascinerend, want die waren in 2006 begonnen. Dus niet een hele oude generatie. Maar het was een bijbelgenootschap. En het waren een paar mannen die gingen elkaar op maandagavond de bijbel voorlezen. Alleen op een gegeven moment was die bijbel wel uit. Ze gingen ze ook bier brouwen.
Ja, logisch.
Logisch. En uiteindelijk zag je dat zij ook zeiden van, hey, hoe kunnen we nou van dat kleine stukje naar veel groter? Maar dan zag je ook dat het een groep van mannen bij elkaar was die dat naar iets groter getrokken. En ook eigenlijk horeca locaties.
Want inderdaad, om het naar iets groots toe te trekken, dan heb je ook afzetkanalen nodig. Hè? Jullie hebben onder meer een eigen horecazaak. Daar leef je aan. Maar dat is dan, denk ik, relatief klein bier.
Zeker.
Ik maak hem.
Ja.
Waar gaan je producten nog meer naartoe?
Wij mochten bijvoorbeeld al vrij snel landelijk aan de Albert Heijn leveren. Dat kan ook. Dat is een van die dingen die dat kan je alleen maar. En alleen
omvang voor nodig.
Daar heb je omvang voor nodig. En zo'n Albert Heijn moet vertrouwen hebben als zo'n jonge brouwerij zien. Maar wel zien hoe netjes dat eruit ziet, zoals Patrick dat net ook beschreef. En dan geeft Albert Heijn je dat vertrouwen. En dat betekent dat op dit moment in 700 Albert Heijns in Nederland onze bieren al beschikbaar zijn.
En in hoeverre speelt dan ook voor een grote partij als hen dat jij moet kunnen beloven dat het eerste biertje net zo smaakt als het 990ste biertje?
Ja, dat is belangrijk daarin. Dus die kwaliteit die je kan maken, daarbij dat kan je als je echt een hele mooie brouwerij. Wij hebben dan, voor Intimi, dat is een brouwkoninstallatie. Dat is echt de Rolls Royce onder de brouwerij leveranciers. Dat is echt een hele aparte markt. Je kan dat uit China halen, je kan dat uit het Oblog halen. Maar het beste is een Duitse brouwerij. En een brouwkon heeft in dit geval dat van begin tot het eind bij ons neergelegd. En als je dat dan volledig inderdaad automatiseert en je hebt daar hele goede mensen omheen lopen, dan kan je ook een heel mooi, consistent product kan je maken. En het is grappig wat Patrick net zei van die Amerikaanse brouwerij, want dat is ook wel een gedeelte waar wij heel veel inspiratie hebben gekregen. Omdat je daar een aantal gebieden hebt waar je bijna alleen maar craft bierbrouwerij ziet. Waar je geen big beer, waar je geen industriële brouwer ziet. Maar gebieden rondom Portland bijvoorbeeld, daar zie je bijna alleen maar craft beer brouwers. Fantastisch.
BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
Met deze keer het businessmodel van de bierbrouwerij. Zometeen hoor je hoe onze gast zijn productieproces heeft verduurzaamd. Maar eerst Patrick, er is nieuws over de vliegende auto, Palfi.
Ja, we spraken de oprichter Robert Dingelmans zo'n anderhalf jaar geleden. En die vliegende auto komt eraan, zo heet die aflevering. En ik weet nu dat we allebei best wel onder de indruk waren van zijn verhaal.
Zeker.
Want dat je dan in Rotterdam opstijgt, even naar Oostenrijk vliegt en even gaat lunchen bijvoorbeeld. Nou, het bedrijf bouwt al 15 jaar aan het product en nu is er weer een mijlpaal. Ze openen dit voorjaar namelijk het eerste start- en landingsveldje in Utrecht. En Paul V, die denkt volgend jaar de eerste sleutels aan de kopers te kunnen overhandigen.
Ja, wat ik mij uit dat gesprek nog kan herinneren, is dat hij op heel veel schaakborden tegelijk bezig is, hè?
Ja, dus je ziet dat aan de ene kant moet hij de spul ook kunnen verkopen, maar het moet ook een betrouwbaar product zijn. En het moet ook uiteindelijk een stukje infrastructuur zijn. En je moet ook de veiligheid regelen, of überhaupt een licentie dat je mag vliegen. Dus er zit een technologie achter, een hele supply chain moet je opzetten. En uiteindelijk, om je een idee te geven, hij heeft dan bijvoorbeeld voor die veiligheid te waarborgen 5 verschillende testrapporten nodig. En om te mogen vliegen zijn er dat zo'n 2000.
Wauw. Ja, het is echt certificering in het kwadraat zo ongeveer. In Nederland zijn er nu zo'n 80 mensen die zo'n ding al besteld hebben. Dat meldde BNR eerder. Hoe gaat deze innovatie in de toekomst toegepast worden, denk jij? Want er zijn natuurlijk verschillende mogelijkheden.
Kijk, zo'n apparaat kost 3 ton. Dus dat is iets duurder dan je
zeker
auto. En daarnaast zie je ook wel dat met name in het begin de mensen die het geld hebben, die stappen dan in. Dus je zal, als het zeg maar verder doorgetrokken wordt, zal ook wel een deel uit de professionele hoek komen. Omdat je dan misschien denkt aan luchttaxis. Maar ik ben ook wel echt benieuwd in hoeverre het straatbeeld gaat bepalen. Zijn dit een paar freaks en een paar nerds die dit doen? Of gaat het iets meer gemeengoed worden?
Daarnaast kan ik me ook nog herinneren dat hij het had over grensbewaking, over hulpdiensten zoals brandweer, politie, artsen die ergens snel moeten zijn. Paul V, een start- en landingsbaantje in de regio Utrecht. En we gaan kijken of dat de komende jaren zich nog verder gaat ontwikkelen. Wij praten verder met Harm van Deuren, de oprichter van Stadshaven Brouwerij Rotterdam. Ja, Harm, je hebt het meteen heel groot aangepakt. Dat vertelde je zojuist al. Aan de andere kant, deze markt is ook niet helemaal nieuw voor jou. Jij runde al 2 bedrijven binnen dat biersegment. Welke zijn dat precies?
18 jaar geleden heb ik de firma horecabier.nl opgezet. En zo'n 11 jaar geleden samen met een Italiaans vriendje van me de bierfabriek. Die we inmiddels in Amsterdam, Delft en Almere hebben.
Een grote brewpub met kleine brouwerij midden in de zaak.
Klopt.
Ja. En horecabier, daarmee lever je een soort huismerk aan de horeca, hè?
Ja. En geven we de horeca de mogelijkheid om daar een eigen brand van te maken.
En hoe was je daar opgekomen? Want uiteindelijk kan ik mij herinneren zoveel jaar geleden dat je gewoon een baan had en dat je af en toe wat fusjes heen en weer reed. Maar wat was de start daarvan?
Dus ik ben als consultant bij een brouwerij terechtgekomen. En heb daar zo'n 1,5 jaar rondgelopen, met name op de horecaafdeling. En daar zag ik van binnenuit, dat de manier waarop in Nederland de grote brouwerijen naar de horeca gaan, dat een hele andere keten is dan dat ze naar de retail gaan. En het rare is dat wij hebben altijd geleerd, hoe groter de verpakking, hoe lager de prijs. Maar hier is compleet het tegenovergestelde het geval, dat voor de leveringen van bier naar horeca je per liter echt veel en veel meer betaalt. En dat komt omdat...
Ja, dan een kratje bier, hè, als je dat
dan
vergelijkt.
Een kratje bier, precies. En dat komt omdat die grote brouwerijen heel veel value adds, zeg maar, daarbij leveren. Dus een tappeninstallatie en ze geven kortingen, wat ook. Maar ja, dat geldt niet voor alle ondernemers in dezelfde mate. Dus om gewoon een transparant product, gewoon heel goed Nederlands bier, gewoon 5%, tegen een transparante vaste prijs, zeg maar, te leveren. Geen kortingen. Ja, daar is altijd gewoon vraag naar. En op dit moment hebben we ruim 1,5% van de Nederlandse pilsmarkt in, getapte pilsmarkten in handen daarmee.
En had je dan bij voorbaat een idee van, ik ga die diversiteit aan bierproducten uitbouwen? Of was het gewoon lachen, we gaan kijken hoe ver we komen?
Ik had 10 jaar daarvoor dat gat in de markt gezien. En dacht, ja, daar moet ik een keer wat mee gaan doen. En 10 jaar later, ik was zelfstandig adviseur op dat moment, dacht ik, nou, dit is een, ja, volgens mij moet ik het gaan doen. Ik had een kleine neststeek opgebouwd en die kon ik in wat fusjes stoppen. En ik kreeg een brouwer zover om te vullen. En ik had een vennoot gevonden die daar met kennis ook en die daar mee wilde helpen. En we hebben toen die sprong gemaakt.
Ik vroeg jou aan het begin van de aflevering, vind jij dat er voldoende brouwerijen in Nederland zijn? Is de limiet van wat de markt aan kan, is dat inmiddels wel in zicht? En je zei volmondig ja.
Ja, je begint te merken dat de shake-out, die komt er aan. Dus het aantal brouwerijen, de groei daarvan is weg. Ik krijg steeds meer signalen van brouwers die het dan 5 jaar hebben gedaan. Of 7
en dat
jaar
zijn
gedaan.
Met name eenpitters?
Zijn met name eenpitters of met een paar mensen per se. Kijk, het is geen makkelijke markt. Het is ook geen markt waar je heel snel heel veel geld gaat verdienen. Het is een markt van de lange adem. En het is een markt waar je echt liefde en passie voor moet hebben om die markt in te gaan. Want er zijn echt veel meer, veel makkelijkere markten. En dat heeft ook een nadeel. Dus heel veel mensen beginnen dit vanuit passie, wat prachtig is. Maar je hebt meer nodig dan dat.
Even het stukje circulair waar ik het ook met jou over wil hebben. Want ja, dat speelt een heel belangrijke rol in jouw businessmodel. Was dat voornamelijk intrinsiek gedreven of is het ook gewoon een geldkwestie? Hè? Ik denk bijvoorbeeld even aan de energierekening. Die zal bij een bierbrouwer best aanzienlijk zijn.
Dat is die zeker.
Zegt hij met een glimlach.
Dat mag je zeggen. Ja, dat mag je echt zeggen. Maar het is met name intrinsiek. Dus we wilden dat. We hebben dat onszelf vanaf het begin als doelstelling neergelegd. En een van de 4 nieuwe aandeelhouders ook die ik heb, die is daar helemaal op gespecialiseerd. Die zit helemaal in dat circulaire. En we hebben gezegd van nou, we gaan dat doen.
Hoe heb je dat dan concreet ingevuld?
En nou, de grootste stap die we hebben gemaakt is om een brouwerij te kopen van, ja, als je alleen even het RVS hardware stuk pakt bijna 4 miljoen. Versus een brouwerij die net zo groot is, van bijvoorbeeld 1,5 of 2 miljoen. Omdat met die brouwerij, daar zitten alle technieken, alle state-of-the-art technieken zitten daar ingebakken. En je hebt de hoogste efficiëntie, of je nu kijkt naar water, of je kijkt naar mout wat je erin stopt, of je kijkt naar kilowatturen. Je hebt een brouwerij die op de meest efficiënte manieren met die grondstoffen omgaat en dat omzet in bier uiteindelijk. Dus daar hebben we de grootste stap gemaakt. En daarnaast zijn we heel veel projecten opgestart. Dat betekent dat we nu ruim 1000 zonnepanelen op ons dak hebben, waar we echt al een behoorlijk stuk van onze energiebehoeften mee hebben. Gewoon in huis hebben. De rest hebben we als windenergie gekocht. We hebben bijvoorbeeld voor de Bostel, en dat is het mout wat je hebt,
afvalproduct.
En dat leveren we aan de Floating Farm. Dat is een boerderij bij ons om de hoek. Dat is letterlijk een drijvende boerderij met zo'n 30 koeien. En die komt elke dag onze Bostel ophalen. En dat geeft hij zo direct aan zijn koeien. En de zuivelproducten die daar vandaan komen, die gebruiken wij weer in het restaurant.
Ja. En heb je dan niet af en toe op momenten gedacht, ik heb het mezelf veel te ingewikkeld gemaakt omdat ik ook nog die duurzame stap wil zetten?
Ergens, ja, het is een hele goede vraag. Ik geloof dat je die duurzaamheid in dat glas bier proeft. En dat is wellicht kan je het niet in een laboratorium, maar je proeft het wel. Kijk, bier is beleving. En wij geven heel veel beleving in dat bier. Dat doen we door de mooiste brouwerij van Nederland te neer hebben gezet. Dat doen we door prachtige graphics, zeg maar, op die flessen te hebben gezet. En dat duurzame, dat circulaire, dat wij zo'n pilot bijvoorbeeld heel iets anders aangaan om water te zuiveren in ons proces. Dat vinden mensen mooi. En mensen verwachten dat eigenlijk.
Maar
ook
zien
wel
mensen het ook ergens? Als ik bij jullie binnenkom, zie ik dat ik in een bedrijf ben aangekomen waar duurzaamheid in ieder geval serieus wordt genomen.
Zeker. He, dus je moet je voorstellen, we hebben we zullen dit jaar een kleine 100.000 bezoekers hebben. Daarvan zullen er zo'n 20.000 een tour doen. En als je zo'n tour doet, dan hebben we videoschermen en grote panelen, zeg maar, waarin allerlei wat soort video's worden gedraaid. En dan zien mensen ook van nou, wat hebben die jongens daar allemaal voor gedaan door het hele proces heen.
En als je even helemaal teruggaat hè, naar jouw start. Ja. En uiteindelijk hebben jullie een horecavestiging geopend in Amsterdam. Hoe is dan die evolutie gegaan? Want op een gegeven moment kan je ook zeggen, ja, als we het echt nog verder gaan brouwen, dan hebben we in ieder geval een heel groot volume wat we in onze eigen kanalen weer kwijt kunnen. Was het dan ook een logische stap dat je zegt, hey, we hebben eerst de bier wat we verkopen aan de horeca, dan uiteindelijk gaan we de horeca zelf doen en hey, we gaan er ook nog een brouwerij aan vastzetten. Dus eigenlijk heb je de hele waardeketen in handen.
Ik denk dat het meer een opeenstapeling is geweest van allerlei toevalligheden. Van, oh leuk, we gaan dit nu maar doen.
Ja, de factor
is niet een soort
leuk,
groot strategisch plan.
De factor leuk is gewoon echt heel belangrijk.
Ja, ja.
En daarnaast, wat ik leuk, mooi vind. Kijk, de bierbranche, de biersector is echt de mooiste sector om in te werken. En wij zeggen zo vaak, weet je, dan trekken we hem, zoals we net, trekken we biertje open. En wij zeggen, dit mogen wij werk noemen. Fantastisch, hè? Dat doe je dag in, dag uit. Het is echt hartstikke mooi. En in dat hele grote, traditionele landschap van bierbrouwerijen en afnemers daarvan, vind ik het heerlijk om hele kleine gaatjes te vinden en te kijken, oké, dat is net even anders dan dat de rest het doet. En daar zou, nou, ik heb het gevoel dat daar ruimte is. En dan vind ik het ook oprecht heel leuk om dat te doen.
Als je dan kijkt naar die drie verschillende concepten, hè, dan neem ons eens mee in wat voor jou de niche is en waar je steeds anders bent. Dus we beginnen weer bij het begin.
Ja, bij horeca, bij horecabier. Bij horecabier, dat is echt de blue ocean in de, ja, de red ocean die door de grote, hè, de big beer, dus horecabier, concurreert echt met big beer. Omdat we alleen maar pils hebben. En Big Beer, de grote industriële bierbrouwers, die hebben een hele hoge bruto prijs voor hun bier. En daar zitten wij als, laten we zeggen, als de EasyJet onder de bier, gewoon zitten we daaronder. En hebben een hele andere propositie. En laten we zeggen, allerlei schuifjes, die hebben we uitgezet.
Dus ja, ja, ja.
Geen tapperinstallatie, geen kortingen, geen leningen, niks.
Gewoon recht toe, recht aan, ja. Net als bij EasyJet.
Precies. 18 jaar geleden zei ik, oké, dit wordt de kunst van het nee zeggen. En dat hebben we bij horecabier heel goed doorgetrokken.
En dan gaan we de fabriek in.
Als je dan kijkt naar de bierfabriek, dan is dat echt een super eigenwijs concept. Omdat we heel anders dan de traditionele brewpubs, waarvan je zegt, oké, dan ga je naar een brewpub en dan heb je 15 verschillende bieren heb je op de tap. En dan was zeg maar de brouwerij, dat was de hoofdmoot en daar is dan een taproom of zo omgebouwd. Hebben we gezegd, we maken een heel groot horeca concept. Echt met een hele duidelijke styling. Met een heel duidelijke kaart ook, waar heel weinig op staat. Hè. Iedereen eet daar zo'n kippetje. Vanaf de houtskool barbecue. En daar planten we een brouwerijtje bij, zeg maar, om die sfeer te geven. En geven we mensen ook de mogelijkheid om zelf bier te tappen met hun groepje. Dat was het aantal keer dat ik 12 jaar geleden, zeg maar, daarvoor gek ben verklaard. Dat ik met zo'n kleine kaart en ook zo weinig bieren.
En op de duurste locatie.
En op de duurste locatie van Nederland.
Want hoe komt het dan dat het dan toch bomvol zit? Want we hadden ook heel makkelijk een uitzending kunnen maken. Nou Harm, het is niet gelukt. Het is de duurste plek van Nederland. Overal wordt al bier verkocht.
Hartje Amsterdam, ja. Hè? Hebben we het over.
Hartje Amsterdam, ja. Op Rockin zijn we inderdaad gestart. Ergens is, na 3 maanden kwam Johannes van Dam kwam binnen. Die gaf ons een 9,5.
Culinair journalist van de Parool.
Heel goed, ja. En hij snapte wat wij voor ogen hadden. En zag de humor ook een beetje die wij in de menukaart. En dat we eigenlijk, je komt hier om een kippetje te eten. En daar hebben we nog een paar dingetjes naast. Maar eigenlijk eet je een kippetje. En die is ook echt heel erg fantastisch. Hij zag die humor daarvan. Gaf ons een 9,5 en eigenlijk vanaf dat moment hebben we er alleen maar rijen voor de deur gestaan.
Bizar wat voor impact dat heeft.
Ja, bijzonder.
En dan het andere concept, of het laatste, wat je in dat je uiteindelijk ook de brouwerij bent gaan neerzetten.
Ja, dus daar zat met name dat ik vond, en dat heb ik dan in Amerika ook gezien, is dat er in beleving nog een heel stuk te halen is. En die beleving, die zit wat mij betreft bij Stadshavenbrouwerij. Zit hij in het pand. Het 100 jaar oude pand. in dat je als bezoeker daar, als je naar het restaurant gaat, dat je gewoon midden in de brouwerij zit. Dat is een pand van 35 meter breed, 150 meter lang, 12 meter hoog. Gewoon één grote open loods. En dan ga je lekker even wat eten. Dat geeft heel veel beleving. Die circulariteit geeft beleving. Die prachtige graphics geven beleving. En dat we dat combineren met een heel mooi prijspunt. En dat kunnen we doen omdat we in één keer zo'n grote brouwerij hebben neergezet. Heb je economies of scale. En kan een fles Kraken Blond kan voor 1,79 in de Albert Heijn liggen. Terwijl je bij de meeste nu 2,39 of zo het prijspunt is voor speciaal bier.
Nu draaien jullie dus ongeveer anderhalf jaar. Wat kun jij nou zeggen op basis van die ervaring? Wat zijn nou de 2-3 belangrijkste succesfactoren van een eigen bierbrouwerij?
Ik geloof heel sterk in dat de haakjes beleving, kwaliteit en prijs. Dat zijn de belangrijkste kapstokken waar je nu mee naar de markt toe moet gaan. En uiteindelijk moet je met die ingrediënten zal je ambassadeurs moeten creëren die in jouw merk geloven en die dat als prettig ervaren en die daar repeterend hun bier gaan kopen.
Harm van Deuren van Stadshaven Brouwerij Rotterdam. En dat is dan weer niet ver van het Marconiplein voor mensen die na het luisteren van dit verhaal dorst hebben gekregen. Dankjewel voor je komst naar de studio.
Heel graag gedaan.
Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestroikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.